hammond orgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het hammond orgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen, van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het hammond orgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 12, de perfecte imperfectie. Er is iets met het Hammond-orgel wat het extra aantrekkelijk maakt. In deze aflevering proberen we dat bloot te leggen. We vragen Boy Ingwersen of het te maken heeft met de beperkingen van het instrument.
Ik denk dat het te maken heeft met ook een soort van lompheid en dat het niet helemaal perfect is. Want ja, ze hebben in al die elektronische orgels die ze daarna hebben gemaakt, hebben ze in principe alle imperfecties hebben ze elektronisch nagebootst. Waardoor het als een puur instrument voelt. En ik denk dat dat ook het allergrootste verschil is. Zelfs inderdaad met vinyl, dat is ook... heeft ook zoveel imperfecties en je hoort gekraak en als je er tegenaan stoot, heel veel live DJ's die zweren bij vinyl. Maar dat is ook wat een soort van de magie eraan geeft. Dat het op het moment dat je dat moet inmixen, dat het dan ook een soort van net goed gaat, net niet goed gaat. Dat je hoort dat het op het randje zit. En ik denk dat dat spanning geeft. En ik denk dat die spanning zit ook in zo'n instrument dat je die keyclicked hebt, dat het allemaal, dat je die geuren hebt, dat het soms kapot gaat, dat het, ja.
Een orgel heeft van nature een keyclick. Ik weet niet of je die heel goed, je kan hem wel horen. Je hoort een soort van noise of zo, op het moment dat je de toets indrukt. Je hoort hem er doorheen, je hoort niet alleen de toon, maar je hoort ook een soort van rare noise. En dat is eigenlijk, werd het door Hammond gezien als een flaw, als een fout. Dus dat hebben ze ook allemaal uitgeprobeerd te filteren, maar dat is nooit echt gelukt. Maar eigenlijk is het te gek, want het geeft ook een soort van natuurlijk geluid of zo aan het instrument. En dat zit dus ook in die baspedalen. En eigenlijk door erop te tikken, accentueer je alleen die keyclick, noemen ze dat. En dat geeft die attack voor die bas. En ja, je kan natuurlijk op één noot blijven hangen, maar je kan ook meegaan met je voet. En dan kan je nog accenten geven op de noten die je wil. Dus dat is dan weer eigenlijk een tweede techniek, is dat je wel met je voet meegaat, met de linkerhand dus. Om accenten te geven, of als je even hier wat moet doen, dan pak je het over met je voet. Dit is dan alleen de voet.
Carlo de Wijs trekt de vergelijking tussen digitaal en analoog.
Het is natuurlijk een analoog instrument. En heel veel nieuwe instrumenten zijn digitale instrumenten. Nou kun je digitaal alles wat je analoog kon bouwen. Maar daar zitten een aantal factoren in, eigenlijk imperfectie van analoge technologie, die ook het karakter van zo'n instrument maken. Ook dat valt na te bouwen, hè? Maar wat ik als muzikant wil en waardoor ik ook geïnspireerd raak, is dat er een vorm van onvoorspelbaarheid in zit. Sowieso is elk Hammond-orgel anders, want het is met de hand gebouwd. Er is mij verteld dat er iets van 18.000 draadjes in zitten die allemaal met de hand werden gesoldeerd en vastgezet. En dat de volgorde waarin niet op alle vlakken zeg maar even belangrijk is. Maar dat betekent wel dat het anders reageert. En dat een instrument, naarmate het ouder wordt, de analoge componenten ook gaan verlopen of veranderen of gaan interfereren met elkaar. Nou, dat maakt eigenlijk dat elk... oorspronkelijk Hammond-orgel, toonwielorgel, een eigen karakter heeft. En ook in karakter, net als een mens, groeit en verandert.
Rob Mostert vertelt over de onvoorspelbaarheid van het orgel.
Ja, nou ja, zeker omdat het een oud instrument is, dat hij ook de ene keer toch iets anders klinkt dan de andere keer. Wat gruiziger of wat. Ik weet niet, dat heeft met de opwarming van de buizen te maken. Of dat hij te lang in de bus heeft gestaan, wat vochtig is. Of weet ik veel, een stoffig contactje. En op de een of andere manier word je daar niet meer door verrast. In het begin had ik wel heel erg dat ik dacht van, hoe, wat is dit? Weet je wel, Sjaak bellen. Sjaak. Maar tegenwoordig weet je dat het zich 9 van de 10 keer vanzelf oplost. Dus het is wel een soort wederzijds gevoel of zo. Dat je het instrument snapt. En dat je daar op jouw manier mee omgaat.
En heeft dat tikkeltje onvoorspelbare invloed op jouw spel?
Nee, eigenlijk niet. Maar wat wel zo is, is als bijvoorbeeld een functie even uitvalt. Dat gebeurt gelukkig niet vaak. Dan moet je wel even en dan is er ook een soort wake-up moment. Alsof je eigenlijk een soort klap in je gezicht krijgt van, hey, wat gebeurt hier? En dan is het de kwestie van snel handelen of iets anders aanzetten. En dan ga je weer door. Dus op de een of andere manier ben je altijd wel een klein beetje op je hoede. Dat dan weer wel. Dat is gewoon de sound. En met al zijn mankementen en weet ik veel wat. Maar dat instrument leeft. Voor mij is het gewoon een levend wezen.
Dat onvoorspelbare is karakteristiek, maar heeft altijd invloed op het geluid. Zeggen ook Frank Montis en Arno Krijger.
Ik zit nou nog te denken over dat gruizigen. Dat schiet me nog te binnen. Het voordeel, hij zegt dat over als je een rental organ hebt, dat als die te gruizig zijn afgesteld, dan is het best lastig om daar ter plekke de hele sound te veranderen. Dat vind ik dan nog een voordeel van een digitaal orgel. Dat als je verschillende sounds nodig hebt, dan is de kwestie van aan een knop draaien in feite. Als je wat meer overdrive wil, een scheurorgel, dan draai je er gewoon scheur bij en dan heb je dat. Dus dat is wel een voordeel. Ik wil niet... ik ben natuurlijk ontzettend liefhebber van een echte. Ik ga er zelf niet mee spelen, dat niet. Maar als kan wel. Maar inmiddels zie ik zoveel voordelen ook van een digitale. Dat ik toch bijna niet meer zonder kan ook. Voor de verschillende sounds die ik dan weer gebruik.
Voor Nico Bronsen ontstond de juiste match met de digitale XK5.
Ik liep eigenlijk vast, omdat ik kwam er niet helemaal meer uit. Ik speelde op een footbass met een Wurlitzer piano en een XK3 erop, één klavier, Hammond. En ik liep toch tegen de beperking aan dat ik nooit twee klavieren Hammond had, zoals het eigenlijk hoort en zoals je het ook wil als organist. En toen werd ik gebeld door Jan Kok van Hammond Europe. En die zegt, Nico, kom eens langs, want we hebben een nieuw instrument. En het lijkt wel voor je gemaakt. Dus ik ben daarheen gegaan en ik had me al een klein beetje ingelezen. En ik dacht van dat gaat hem niet worden, want het is best een prijzig instrument. Maar ze hadden het voor me klaargezet en ik liep daar naar binnen en ik legde mijn hand op het instrument. En het was meteen duidelijk. Het was echt werkelijk binnen een seconde duidelijk van holy Moses, wat hebben ze nou toch gemaakt? Want ik bedoel, als je... Als je dit als organist doet en je voelt hoe dat antwoordt, dan weet je gelijk dat er echt iets aan de hand is.
En wat voel je dan?
Nou, dit is eigenlijk het ding. Wat ik nu doe, ik druk hem heel zachtjes in. En als ik hem wat harder indruk, komt er iets bij. Dus het gaat van dit. Dus het gaat in stapjes. Nou, hier achter mij staat mijn lievelingsorgel. Een A100 uit de jaren 60. En dat heeft die respons. Van je drukt heel zachtjes in en dan beginnen drawbars, die beginnen een beetje te lekken. En als je hem helemaal indrukt, dan krijg je het volle geluid. Maar het grote voordeel daarvan is dat als je heel zachtjes speelt, gaat het een beetje spugen.
Had Nico Bransen daar dan last van?
Nee, dat is juist
dat
wat je moet hebben.
Dat juist hebben. En dat heb je nu dus ook met deze...
dat heb je nu. Dus als je zeg maar... Dan hoor je zoveel extra geluid wat reageert op hoe je speelt. Mm-hmm. Wat ik net vertelde. Dus als je hem heel zacht indrukt, krijg je dit. Snap je? Hoor je dit? Mm-hmm. Dus je hoort, je hoort zeg maar de hoogste harmonische eerst. En dan de kraatjes die erbij horen. En dan krijg je de dikte erbij. En dan de onderkant erbij. En dat heeft allemaal... Dat reageert allemaal op hoe jij het aanslaat. Ja, daarin zit... Dat is echt dat onder andere naast het gebruik van je voetpedaal, waar je ook direct een organist aan herkent.
En dit alles is opgelost met de XK5.
Wat er dus toen gebeurde, was dus een nieuw orgel en dat speelde en dat voelde als een echte Hammond, maar het was een nagelnieuw orgel en helemaal digitaal.
Voor Robin Piso van De Wolf
geen digitale Hammond.
Nee, ik zou er nooit voor kiezen. Enerzijds omdat het net zo duur, al dan niet duurder is dan een oude Hammond. En natuurlijk, als we shows hebben waar we moeten vliegen, dan wordt er altijd wel iets gehuurd. En vaak kan er dan geen echte B3 gehuurd worden, omdat we, weet ik veel, op de Gran Canaria spelen, op een eiland waar gewoon geen Hammond is. Ja, dan krijg ik inderdaad een XK3C voor de kiezer of een Noord C2D. En dan moet ik het daarmee doen. Maar dat klinkt, dan moet ik echt lang zoeken naar een sound. En die tijd heb je dan niet, omdat je op een festival speelt. En je hebt dan een half uur de tijd om alles op te bouwen en te checken. En ik heb wel altijd meer moeite met een goed klinkende sound te krijgen uit een digitaal orgel. Ook vaak omdat er dan zo'n nieuwe Leslie bij zit. Daar heb ik al dan meer moeite mee dan dat er eens een keer wel een echte B3 met 122 Leslie geregeld is. En dan is het gewoon aan en gaan. En dat klinkt meteen vet.
Frank Montes is nog niet zo overtuigd van de digitale orgels.
De verschillen die de digitale fabrikanten heden ten dagen allemaal proberen te achterhalen, die zitten in de imperfecties van een echt orgel. En die zijn bijna nog niet. Ik bedoel, er worden allerlei pogingen gedaan hoor, en ze komen wel steeds verder met de imperfecties in feite erin te stoppen. Maar die imperfecties die maken dat het leeft. Dus bijvoorbeeld onder iedere toets zitten 9 contactpunten. Dus op het moment dat je een toets indrukt. Oh, hij staat. Maar dan voel je al die contacten die gaan in. Dus per drawbar die je hebt, zit een contact. En op het moment dat je die zachtjes indrukt.
Langzaam, als je ze langzaam indrukt, hoor je de verschillende tonen op stapelen.
Maar daardoor, ook met je combinatie met je eigen motoriek, gaat het leven, omdat je soms raakt in een toets net wat zachter of raak je hem niet tot op de bodem, waardoor niet alle 9 contacten worden geraakt. Of er zijn er een paar kapot, kan ook nog. Maar ja. het zit hem in die imperfectie, waardoor je het gevoel hebt als je het speelt dat het leeft, dat je iets terugkrijgt ervan. En dat de combinatie ook nog met die Leslie, het klinkt gewoon heel warm en dik.
J.P. Barst heeft het verschil met en zonder Leslie als geen ander kunnen ervaren.
Ik heb jarenlang Top 2000 live gedaan bijvoorbeeld. Dus zo'n jukebox in theater met alleen maar bam, 2 uur lang Top 2000 muziek. Met allemaal goede muzikanten, rete goede muzikanten en liefhebbers. In het begin had ik een digitale Hammond mee zonder Leslie. En toen op een gegeven moment dacht ik, maar dat kan ook niet. Ik moet gewoon de full Monty meenemen. Dus deze Leslie, die 770, ging mee. En ineens was het van, wow, wat is er gebeurd in jouw sound? En dus dat kwam bij de andere muzikanten vandaan. En dat, het leeft veel meer. Het heeft ruimte. Het heeft headroom. Het heeft veel meer dynamiek.
De full Monty dus, dat maakt voor J.P. Barst het grote verschil uit voor het eigen Hammond geluid. Maar er is meer dat telt. We gaan weer even terug naar Arno Krijger en Frank Montes.
Nou ja, en daarnaast, dus wat Frank net vertelt, maar ook in combinatie met het volumepedaal, wat je met je rechtervoet bedient, waar je dus het volume behoorlijk je hebt een behoorlijk groot bereik mee, van heel klein tot behoorlijk fel. En dus je kan dat beest kan je ook echt laten fluisteren, maar ook echt laten schreeuwen als je dat wilt. En ja, dat hele bereik in combinatie met die imperfecties die het karakter bepalen van het orgel. Dat spreekt wel aan, zeg maar.
Ja.
Ja. En het is grappig wat Frank net zegt, die imperfecties. In 1934 werd het orgel uitgevonden, zoiets.
Ja.
Toen was de techniek natuurlijk nog niet zo ver om al die imperfecties, kraakjes en sisjes en hisjes die nou in het orgel zitten, die konden ze er niet uithalen. Wilden ze wel, maar dat kon gewoon niet. En nou, later zijn dus de digitale varianten, die zijn dat allemaal gaan kopiëren, omdat het zo belangrijk is geworden voor het orgel. Al die kleine oneffenheden.
Ja, terwijl meneer Hammond zelf, die heeft echt veel moeite gedaan om het eruit te krijgen. Maar het is hem niet gelukt, godzijdank.
Ja.
Want dat is onderdeel van de charme.
Ja.
Voor Sven Vigé zijn imperfecties inherent aan het muziek maken.
Ik vind ook bijvoorbeeld helemaal niet zo erg dat ik op mijn platen kleine foutjes heb of slippertjes of weet je wel, dat er imperfecties op zitten. Dat interesseert me niet. Want als ik luister naar de platen van welke grootheid, en daar wil ik mezelf echt niet mee vergelijken, maar als ik luister naar welke classic albums dan ook, dan hoor ik ook die dingen. En dan denk ik van ja, maar het gaat niet om dat iets perfect is. Het gaat erom dat het leeft en dat er expressie in zit en dat er emotie in zit en dat je die emotie ook overbrengt. En ook als producer is dat waar ik voor ga. Als iemand een take neerlegt waar alles in zit, maar is één klein vals nootje of een ergens een dingetje of zit een ergens kraakt er een dingetje of een beetje, kan mij dat nou schelen? Ik ga voor die emotie. Want ik weet, dat is waar het publiek ook voor gaat.
Maar dat is ook een beetje inherent aan de Hammond.
Die
imperfecties en het kan nooit helemaal zuiver,
klopt.
Perfect klinken. Dus.
Klopt. Want dus, juist, dat is het grappige, de imperfecties van het Hammond zijn juist dingen waar mensen zo heel erg veel van houden. Nou, misschien een beetje technisch, maar de key click die je bijvoorbeeld als je een toets indrukt, hoor je, en als je hem loslaat, hoor je ook zo. Dat zit erop. Dat is niet de bedoeling. Dat had Lawrence Hammond niet bedacht. Van, hey, dat is gaaf. Dat is bij het ene orgel meer dan bij het andere orgel. Er is natuurlijk een punt waarop dat te veel wordt. Dan moet je hem even een beetje nalopen. Maar als die helemaal vers... ik denk een B3 vers uit de fabriek in 1940. Als je jezelf kon terugbeamen naar 1940, een B3 vers uit de fabriek bespeelde, dat je niet zo vrolijk ervan werd dan diezelfde B3 in 1978 of nu. Want nu is die vies en oud en daar zit een soort van... Die geluidjes, dat wordt veroorzaakt door een soort vuil op toetsen. Ja, daar kan Sjaak, onze Hammondman, die jullie ook geïnterviewd hebben, kan daar veel beter en technischer uitleggen dan ik. Maar dat heeft te maken met vuil.
Laten we nog even teruggaan naar de werkplaats van Sjaak van Oosterhout, waar Carlo de Wijs ook is.
Want in feite is het één grote transformator. Als je zo'n hele grote, want hij is ongeveer zo groot, die toongenerator, toontje wat helemaal daar zit, deze, die hoor je ook in het toontje wat daar zit terugkomen. Weliswaar op de achtergrond, maar hij zit er wel. En als ik dat magneetstaafje dichter bij het wieltje zet, dan wordt de toon harder. En dan zie ik hem daar aan de andere kant, zie ik hem ook harder worden. En dat noemen ze dan leakage.
Lekkage.
Het lekken van het geluid naar andere tonen.
Ja.
En dat maakt het ook een heel typisch karakter, het Hammond-orgel. Als je gewoon alleen maar een 4-voet register gebruikt, dus dat is eigenlijk maar één toon, en je pakt een akkoord, dan hoor je ineens tonen erin zitten die totaal niet aangesproken worden, maar gewoon aanwezig zijn in de toon die je dan wel toevallig hoort. Dat is...
Ja. En dat wordt in die moderne orgels wordt dat allemaal
gesimuleerd.
Ja. Maar het verschil is dat je dan altijd dat op die momenten hebt. Terwijl dat bij een toomwiel, het varieert, want het hangt ook af van die stand van die spoeltjes en wat ik er dan van weet.
Ook als die wielen draaien, hè, als je allemaal draaien, dan ze draaien niet met dezelfde snelheid. Dus elk wiel heeft zijn eigen snelheid. Maar dat betekent ook dat de faseverdraaiing tussen al die tonen ook continu schuift.
Ja.
En dat is die levendigheid van het geluid die je gewoon hoort. Zijn alle fases gelijk, zoals met een elektronisch orgel met delers? Dan zijn alle fases altijd gelijk. En dan krijg je dat vieze geluid als je een akkoord pakt. Bij dit krijg je echt zo'n heerlijk, romig, warm, levendig geluid.
Kijk, zo zit dat dus. Terug naar Sven Vigé.
En daarom is het ook heel lang niet goed gelukt door de fabrikanten van digitale orgels om een goede replica te maken, omdat dat ze die randomness van dat vuil, dat is natuurlijk veel te complex. Dus was alle in- en uit-noise was hetzelfde. En eigenlijk pas nu, met de laatste generatie Hammond, de XK5, daar kan je het nu per toets instellen in en uit. Dus je kan daar nu de randomness zelf in aanbrengen.
Echt waar?
Ja. Ja, dan wordt het echt heel, heel echt, zeg maar.
Dus je brengt de imperfecties aan in het nieuwste elektronische Hammond.
En die gebruik je ook bij optredens?
Die gebruik ik zelf ook live, ja. En daar heb ik zelf ook die imperfecties in aangebracht.
Als je hier je opnames maakt, speel je dan op de A100?
Ja, uiteraard. Ja. Ja.
Dat is toch fijner of echter dan de...
Ja, het is nog net gewoon... Je hebt de galm die erin zit, is een echte spring reverb. Als je het te hard tegenaan stoot, gaat hij ongecontroleerd rammelen. En dan dat is een hels kabaal. Maar dat is helemaal te gek. En het orgel voelt gewoon de toetsen. Inderdaad, die randomness van die keyclick. En er zit toch een soort diepte ergens in dat laag. Wat ik nog niet uit digitale apparaten heb horen komen. En als je gewoon lekker met een band speelt en live. Dat zijn vrij subtiele verschillen. Maar toch, ja, de echte oude toonwielen hebben toch een soort van diepte die nog steeds onnavolgbaar is. En ook weer die imperfectie. Dat is een beetje de rode draad van dit gesprek. Geen mens is perfect namelijk. Dus zodra wij geconfronteerd worden met iets dat perfect is, dan haken wij vaak af. Want daar kunnen we niet zoveel mee. Daar kunnen we ons ook niet aan relateren, weet je wel.
Ja, met deze wijze woorden sluiten we deze podcastserie af. Dit was de laatste aflevering van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingersen.